Goedenavond gemeente, gasten en allen die thuis deze dienst beluisteren. U bent alle hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kuik uit Kampen zal voorgaan. Volgende week hoopt voor te gaan dominee Oppertof. Onze organist is Zacharias Wieringa en ons aanvangslied is Psalm 138, de versen 1 en 2. Namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst.
Vanavond dat onze hulp is in naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Namens die God mag ik u groeten, genade u en vrede van God de Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In Efeze 3, versen 20 en 21, schrijft de apostel Paulus het volgende. Efeze 3, versen 20 en 21. Hem, de Vader van onze Heer Jezus Christus, hem die bij machten is te doen, verder boven alles wat we willen of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zingen we nu het vierde vers van Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed. Psalm 138, vers 4. Christelijk geloof beleiden. Dat willen we doen met de woorden van apostolische geloofbeleidenis. En zingen daarna als blijk van onze instemming met de beleidenis. De versen 4. Wat ook de volkeren beramen. En 8. Wij wachten stil op Gods ontferming. Van Psalm 33. Ons lied van instemming. Psalm 33. De versen 4 en 8. En ieder van ons spreekt al dus in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, de almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Voordat wij Gods woord gaan opendoen, willen we ons eerst klein maken voor de Heer onze God en hem vragen om de hulp van zijn Heilige Geest. Laten we nu bidden. Grote en goede God, onze Vader in de hemel, wij danken u voor deze mooie zondag, vol zonneschijn. We danken u ervoor, want daardoor kunnen we alles beter zien en wat ook alles heel anders. Zien we de wereld door een mooie bril. We danken u daarvoor dat u het zonlicht geeft en ook deze zomer. Maar we danken u ook dat u tot ons wilt spreken door uw woord en ons leven wilt geven, de reis tot leven. We danken u, Heere, dat uw Zoon gekomen is en dat hij nu in de hemel is. Heer Jezus, wij danken u dat u nu bij uw Vader bent en voor ons bidt. U bent de grote voorbidder. U pleit voor uw mens, uw gelovigen hier op aarde. En daar horen wij ook bij. We danken u, Heer Jezus, voor wat u gedaan hebt, uw lijden en sterven en wat u nog steeds doet. En dat u ook de Heilige Geest geeft om uw woord te preken en uw woord ook binnen te dragen in mensheid. We komen ook vanavond bij u om u dat te vragen. Wilt u dat ook vanavond doen? Wilt u in ons midden zijn en ons duidelijk maken de waarde van het gebed? Heere, maak ons dat duidelijk. En zegen zo de verkondiging. Voor ons hier samen en voor ieder met ons verbonden. Die zegen van u vragen we in Jezus' naam alleen. Amen. Ja, broers en zusters, ik wilde vanavond met u lezen gedeelte uit een iets minder bekend bijboek, namelijk de Nehemia. Nehemia 1, de versen 1 tot en met 4, vers 11 en dan ook Nehemia 2, de versen 1 tot en met 8. Lezen we dus nu van Nehemia 1, de versen 1 tot en met 4 en 11 en dan ook 2, de versen 1 tot en met 8. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalia. Het gebeurde in de maand Gisleu, in 20e jaar, toen ik in de burg Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hen naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. Zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het kwest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En dan het slot van Nehemia's gebed, vers 11. Och Heer, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven? Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan, als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen, woestigt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel. Hij zei tegen de koning, als het de koning goed vindt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zou uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed denkt, laat men mij dan brieven geven voor landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat ze mij doorgang verlenen tot ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de waker van het kroonroemeen dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burg die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zou gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Tot zover Gods onfeilbaar woord. We willen nu samen zingen van gezang 291, vers 1, nooit kan het geloof te veel verwachten. Vers 2, die hoop moet al ons leed verzachten. Zingen nu gezang 291, de versen 1 en 2. Zingen we straks als ons antwoordlied op de verkondiging. Gezang 21, vers 2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren. Vers 3. Welgelukzalig is ieder te noemen. En vers 7. Roem dan gij mensen en lof zingt tezamen. Ons antwoordlied op de verkondiging. Gezang 21, versen 2, 3 en 7. Ik mag u vanavond Gods woord brengen uit Nehemia 2, vers 4. Nehemia 2, vers 4. Dan lezen we. De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. In Nehemia 1 kunnen we lezen hoe Nehemia bij de nood van Jeruzalem bepaald werd. Jeruzalem, de stad van God. Dan kreeg je dat te horen van Hanani, een van zijn broers, en de mannen die met hem meegekomen waren. Dat nood hoog was. En toen Nehemia dat hoorde, ging hij niet direct, impulsief, een audiëntie aanvragen bij de koning. Hij ging niet bij de koning binnenbijen om hem het probleem voor te leggen. Maar eerst ging Nehemia op audiëntie bij de koning der koningen. De Heere der Scharen. Nehemia ging bidden. En uit vers 11 kunnen we opmaken dat hij niet alleen ging bidden. Maar dat er meer mensen met hem mee aan het meebidden waren. Daar vraagt Nehemia: och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar. En op het gebed van uw dienaren. Hoe ging Nehemia bidden? Als u wilt, kunt u dat nog eens thuis rustig nalezen. Voor nu ga ik het even kort samenvatten. Allereerst ging Nehemia pleiten op Gods goedheid en trouw. De Heer heeft een verbond gesloten met Israël zijn volk. En daarna deed hij schuldbeleidenis. Nehemia zei, wij. Daar sloot hij zichzelf dus helemaal bij in. Hij zei, wij en niet zullen daar. Zij. Hij zei, wij hebben dat verbond verbroken. Wij hebben uw geboden overtreden. En tenslotte deed Nehemia een beroep op Gods belofte. En gaat bidden bij een open Bijbel. Nehemia bidt vanwege alles wat de Heere beloofd heeft. Dat het door mag gaan. Nou, hieraan kunnen we zien dat Nehemia de juiste man is. Want hij vertrouwt op God. En geeft zichzelf over aan de Heer. En eerlijk gezegd waren er maar meer van dit soort mensen in de wereld. De wereld zou er heel anders uitzien. Nehemia is dus de juiste man. Hij is ook de juiste man op de juiste plaats. Want hij verkeert in de hoogste kring. Aan het koninklijk hof van Perzië. En daar heeft hij een uiterst verantwoordelijke baan. Nehemia is schenker. Dat wil zeggen dat voordat de koning wijn ging drinken, die eerst moest worden voorgeproefd. Misschien waren er mensen met snode plannen. Die snode plannen smeden om de koning te vergiftigen. Die baan van schenker was dus ook een vertrouwensfunctie. Het is dus duidelijk, Nehemia is de juiste man op de juiste plaats. Alleen, hij moet wel wachten op het juiste moment. Want je mocht bij die Perzische koningen nooit zomaar binnenlopen. Je moest gevraagd worden. Wie zomaar ongevraagd binnenstapte, die liep het risico de doodstraf te krijgen. Dat kunnen we vinden in boek Esther. Esther 4. Nou, wat dat betreft is het bij de koning der koningen totaal anders. Want bij God mogen we altijd binnenkomen. Bij God kom je nooit ongelegen op verkeerde moment. Bij ons mensen is dat wel anders. Nehemia moest dus wachten op een goede gelegenheid om een goed woordje te kunnen doen bij de koning. De gebeurtenissen waar we hier over lezen, die begonnen allemaal in december van het jaar 445 voor Christus. Toen kwamen Hanani en zijn mannen bij Nehemia. En Nehemia krijgt pas een kans om de koning te spreken in maart, april 444 voor Christus. December 445, maart, april 444. Daar zitten zo'n 3-4 maanden. Hij moest dus wachten en volhouden met bidden. Iemand heeft eens gezegd, in de Bijbel is wachten misschien wel de geloofsdaad bij uitstek. Wachten op het juiste ogenblik, op het geschikte moment. En niet op vooruit grijpen. Ja, wachten. Dat zijn we in onze tijd niet meer zo gewend. We raken het afgeleerd. Door mobieltjes en computers, door internet, smartphones en door reclame die op ons afkomt. Nou, en wat niet al. Het draait allemaal om het hier en nu. Lekker en veel. En wachten, zo lijken talloze stemmen en stemmetjes tegen ons te zeggen. Wachten, dat is verdomme. Ja, waarom is wachten in de Bijbel zo belangrijk? Nou, dat leert een mens zelf beheersen. Dat leert je om jezelf, je verlangens en hartstochten niet te laten gaan. Het is ook leren vertrouwen. Te bouwen op God. En op die manier kom je jezelf tegen. En leer je jezelf heel goed kennen. Je karaktertrekjes. En karakterfouten. En vooral ook, je leert op God te bouwen. Je leert hem kennen. Wie God is. Wat hij doet. En hoe hij het doet. Wachten, dat is geloofsoefening nummer 1. Maar dan, op zekere dag. Nehemia doet gewoon zijn werk. Zijn werk als schenker aan het hof. En dan valt de koning iets op. Nehemia ziet er niet zo vrolijk uit als anders, zoals het hoort. De koning spreekt Nehemia erop aan. Wat scheelt eraan, Nehemia? Je kijkt zo somber, zo triest. Je bent ziek. Want anders was je niet. Heb je soms verdriet van binnen? En dit lijkt een hele onschuldige vraag toch? Maar het lijkt een hele gewone, belangstellende vraag, zou je zo denken. Maar op dat moment wordt Nehemia bang. Dat is wel raar. Ja, waarom nou zo'n reactie? Nou, dat had een reden. Aan het hof bij de Perzische koningen moest je altijd blij kijken. Sombere gezichten verboden. Die waren schand. Ook dan riskeerde je de doodstraf. Want je wekte de indruk dat je niet tevreden was over de regering van de koning. En het was een staatsgevaarlijke activiteit. Ja, wat dat betreft is er in een paar duizend jaar niet veel veranderd. Ook nu, in landen als Noord-Korea of Iran, moet je altijd vol lof zijn over de grote leider en de heilstaat waarin je woont. Ook al is er maar weinig reden tot vreugde. Altijd blijven lachen, maar anders. Gelukkig is dat bij de Heere God niet zo. Bij God hoeven we ons niet mooier, vrolijker en beter voor te doen dan we zijn. Daar kijkt God toch wel dwars doorheen. Bij God mag je komen precies zoals je bent. Juist dan, als je dat doet, wordt alles anders. Want dan blijf je niet zoals je bent. Als je naar God gaat, dan word je daar wel degelijk een ander mens van. Nee, je liep dus een groot risico, dus een sombere gezicht. Het is dan ook geen wonder dat het schrik hem om het hart slaat. Tegelijkertijd is dit wel de kans van zijn leven. Want nu de koning hem naar vraagt, moet hij er wel maar voor het raad komen. Wat Nehemia zo na aan het hart ligt. Ja, dit is een uitgelezen mogelijkheid. Zo'n kans krijgt hij misschien nooit meer. Eindelijk is zijn gebed zijn de gebeden van zoveel mensen om hem heen verhoord. En je kunt dan ook met recht zeggen, Nehemia's verlegenheid is Gods gelegenheid. Dit is de kans die God hem geeft. En dat heeft Nehemia niet gearrangeerd. Hij heeft het niet zo gemaakt. Hij heeft het gekregen. Nehemia bij dus de juiste man, de juiste plaats, op het juiste moment. En grijp deze kans om een goed woord voor Jeruzalem te doen. De plaats waar zijn voorvaderen begraven liggen. En de koning, die is één en al welwillendheid. Eén en al oor. Wat wil je nou van mij, Nehemia? En blijkbaar doet Nehemia op dat moment een schietgebedje. En dat lezen we immers in onze tekst. Vers 4. Toen bad ik tot de God van de hemel. Ja, we weten allemaal wel wat een schietgebed is. Een kort en snel gebed. Wanneer er iets belangrijks staat te gebeuren. Of als je in een acute noodsituatie terechtkomt. Vraag je, mag dat eigenlijk wel? Een schietgebedje. En heeft dat zin? Want eerlijk is eerlijk, wie van ons doet dat nou nooit eens? Op de fiets, in de auto, in drukke verkeer. Er gebeurt ineens iets. En je hebt geen controle meer. Dan kom je toch snel met een gebed. Heer, help. Of je bent met iemand in gesprek. Of je zit in een vergadering. Om op zo'n moment de juiste woorden te vinden. En ze te zeggen. Wie doet er dan nooit eens een gebed? Een kort gebed. Vanmiddag. Ik wel. Maar mag dat? Laat ik een voorval noemen uit de geschiedenis van mijn eigen familie. Het gebeurde op 6 juni 1938. En die datum vonden we terug in de oude krant. Maar op die dag was mijn paken, mijn opa, in een weiland koeien aan het melken. En de lucht betrok. De lucht betrok. Het begon eens hevig te onweer. En mijn paken, mijn opa, hij is inmiddels jaren geleden overleden. Hij wilde nog 1 koe afmelken. Toen werd hij geraakt door bliksem. Zijn beste melkkoe dood. Mijn opa bracht er levend vanaf. Maar voelde zich de dagen erna nog flink beroerd. En van de dokter moest hij 3 weken in bed blijven. En mijn opa vertelde dat de dominee ook langskwam op ziekenbezoek. En mijn opa zei, ik bad, Heere help. En de dominee zou toen geantwoord hebben, God hoort geen schietgebedjes. En mijn opa is daar altijd een beetje boos over gebleven. Dat die dominee dat zo zei. Ja, en dit familieverhaal in mijn jeugd, dat heeft me jarenlang bezig gehouden. Ja, hoe zit het eigenlijk? Wie heeft er nou gelijk? De dominee of mijn opa? En weet u, het antwoord op die vraag vinden we hier. In Nehemia. Want de kans die Nehemia kreeg, die kwam niet zomaar uit lucht vallen. Daar gingen maanden van bidden en vasten aan vooraf. Ik noem het al. Van december 445 tot maart, april 444 voor Christus. En dan ook nog eens bidden, niet alleen maar van Nehemia, maar ook van talloze veel anderen met hem. En toen het moment daar was, bad Nehemia een schietgebedje. Maar je zou kunnen zeggen, dit schietgebedje was om zo te zeggen het topje van de ijsberg. Daar zat een hele ijsberg van gebed onder. Wat op aankomt, dat is dat we afgestemd zijn op God. Met heel ons leven. Dus niet, normaal gesproken, ga je in het gewone leven van elke dag je eigen gang. En houd je helemaal rekening met God. Maar ineens, plotseling komt de nood aan een man of vrouw. En dan weet je ineens wel God te vinden. En doe je een beroep op hem. Ja, mensen, zo gaat het dus niet. Onderzoek heeft uitgewezen, ook ongelovige mensen willen wel eens een schietgebedje, als ze in de penarie zitten. Maar waarom zou God naar hen luisteren? Ze leven toch niet met hem, volgens zijn wil. Ze luisteren niet naar God. Waarom zou hij dan wel naar hen luisteren? En weet u, het bijzondere, het verrassende is ook nog eens, dat God zelfs zulke gebeden van ongelovige mensen soms hoort. En dat is dan dus ook nog eens puur genade. Maar ja, waarom zou God naar mensen die nergens aan doen luisteren? En dat was het gelijk van donder. Maar, en dat is de regel, als ons leven is afgestemd op God, als we rekening houden met God, in onze manier van leven, in onze mentaliteit, in ons doen laat, ja, dan kunnen er soms situaties zijn dat een schietgebedje op zijn plaats is. Kijk maar naar Nehemia. En dat was het gelijk van mijn opa. Want wat is bidden eigenlijk? Bidden, dat is niet het indienen van allerlei verlanglijstjes bij God. Zo van, dit wil ik, en Heere God, kunt u dit even regelen, en kunt u daarvoor zorgen. Ja, dat is egoïstisch. Maar bidden wil zeggen, dat je tegen God zegt, uw wil geschieden. En bidden is je leven afstemmen op de juiste golflengte. Gods golflengte. En zoals je vroeger, heel duidelijk, maar ook nu nog wel met de kabel, met een radio of televisie deed en deed. Doet en deed. Excuus. Ja, die, vooral oude radio en oude televisie, ja, die moest je goed afstemmen. Want anders had je last van ruis en kwam het beeld niet goed door. En zo is het ook met bidden. Wie maar raak heeft, en dan opeens als er nood aan een man of vrouw komt, even vlug gaat bidden, ja, dan is het normaal de vraag of dat gebed wel doorkomt. Want waarom zou God eigenlijk naar je luisteren, als jij ook niet naar hem luistert? Maar gelukkig is daarbij Nehemia geen sprake van. En God heeft de gebeden van hem en zijn gebedsgroep verhoord. God geeft hem een kans. En God luistert dan ook op dit beslissende moment naar Nehemia's schietgebed. De koning is hem heel goed gezind. En Nehemia mag het plan dat hij heeft op tafel leggen. En Nehemia vraagt, als de koning het goed vindt, laat me dan naar Jeruzalem gaan, om de stad van mijn vaderen weer op te bouwen. De koning kijkt naar zijn vrouw. Het is een blijk van verstand. Een blik van verstandhouding. Ja, zo gaat het soms tussen man en vrouw. Een gesprek zonder woorden. Wat denk jij ervan, vrouw? Zeg wel goed, man. En Nehemia mag gaan. Het is gelukt. Wie had het ooit gedacht? Het is veel meer dan ze ooit in hun stoutste dromen hadden kunnen denken. En zo is het ook nog eens met bidden. Als we God ernstig om iets vragen. Omdat het nodig is. Niet alleen maar voor onszelf, om mezelf beter te worden. Maar omdat het nodig is voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dan zou de Heer wel eens veel meer kunnen geven dan wij verwachten. Zoals ook dat gezang zegt. Ja, de Heer wil hem ter eer, boven bidden, boven denken, alles aan ons schenken. Het is duidelijk, Nehemia gaat niet onvoorbereid op weg. Hij is de juiste man op de juiste plaats, op het juiste moment. Maar hij gaat dan ook te werk op de juiste manier. Nehemia heeft namelijk heel goed in de gaten wat hem te wachten staat. En vandaar ook het riskante van de hele onderneming. Om de kwestie Jeruzalem aan de koning voor te leggen. Want jaren eerder, en dat kunnen we vinden in, onder andere in Esra 4. Jaren daarvoor hadden de stadhouders van de buurvolken protest aangetekend tegen de herbouw van Jeruzalem. En ze hadden allerlei verdachtmakingen op tafel gelegd. Dat de Joden opstandig waren. En een rebels volk. Dat ze Jeruzalem willen herbouwen. Om weer onafhankelijk te worden. En dat was allemaal gebeurd in de beginjaren van Artaxerxes' regeer. En toen was op last van de koning de herbouw stilgelegd. Nehemia wist dat de hele kwestie van de herbouw van Jeruzalem politiek heel gevoelig. En dus het ook, bijvoorbeeld, dat ze te maken zou krijgen met tegenstand, met intriges, gekonkel, rolls en gevaar. En hoe dat werkte, daar zal Nehemia ongetwijfeld heel veel van meegekregen hebben, daar in Susan, de Persische Hof. En om die reden vraagt hij ook aan de koning om brieven. Een paspoort voor onderweg. Zodat hij aan iedereen kan laten zien wie hij is. De nieuwe gouverneur van Juda en Jeruzalem. Met toestemming ook om bouwmaterialen aan te schaffen voor de herbouw. En op die manier is Nehemia aan alle kanten gedekt. Uit de hemel met een goddelijk mandaat. Uit aarde met een koninklijk mandaat. Nehemia is een biddend man. Hij gebruikt ook zijn verstand. Want het heeft hij niet voor niets gekregen. Hij weet hoe dingen werken. Hoe mensen zijn. Maar hij weet ook, en dat is het belangrijkste, hij weet ook wie God is. Nou mensen, om af te sluiten. Tot slot. Nehemia was de juiste man. Op de juiste plaats, op het juiste moment, op de juiste manier. Wat dat betreft is hij een voorbeeld. Een voorloper, een type van Christus. En wat Nehemia een beetje was, dat is de Heer Jezus helemaal. Christus, hij is altijd de juiste man op de juiste plaats. En hij beschermt ons. Hij staat voor ons in, met zijn bloed. En hij bidt voor ons. Gods Zoon is de juiste man op de juiste plaats, op het juiste moment. Want hij is de grote voorbidder bij zijn Vader in de hemel. Jezus, de grote Nehemia. En dat is hij ook voor ons. Als we hem aanroepen op de juiste manier. Hoe dan? In geloof. Als we onszelf geven. Onszelf toevertrouwen aan hem. En dan één vraag. En wij dan? Hoe kom ik er nou achter dat ik goed zit? Dat ik de juiste man, de juiste vrouw, op de juiste plaats ben? Nou, dat kun je ook vinden hier in Nehemia 1 en 2. Want om Gods doel met je leven op het spoor te komen, heb je 4 meetpunten. De eerste is, mensen doen een beroep op je. En je vrienden die je steunen. De tweede is, je leeft bij een open Bijbel. En je leeft met gebed. En tenslotte, je gebruikt je gezonde verstand. En als je die 4 dingen toepast, dan kom je nooit bedrogen uit. Dan zie je altijd goed. Kijk maar. Naar een man als Nehemia. Amen. tweede vers.
Oh, sorry. Ik heb het verkeerd geduurd.
God, barmhartige Vader in de hemel, wij danken u voor een man als Nehemia. Een biddend man. Hij wist waar hij terecht moest met alles wat hem bezig hield. En niet alleen zijn eigen bezigheden, maar ook de nood van zijn volk, uw volk. En danken u, Heere, we danken u dat we bidden kunnen. Dat u naar ons wilt luisteren, ons kleine, nietige mens. Omdat we het doen, wat we zeggen, wat doen en laat, dat is belangrijk. En u kunt ons gebruiken om uw koninkrijk te bouwen. Heren, we vragen u, wilt u dat doen? Bouw uw koninkrijk ook onder ons. Ook hier in Zuchem en Zilburen en waar ook. Heere, doorbreek toch de weerstand, de onverschilligheid ook. Dat mensen niks kan schelen. Uw woord. En dat ze ons misschien beschouwen als ouderwets of achterhaald. Maar uw woord, dat is altijd de waarheid. En bent u toch een geweldige God, wat u ons te bieden hebt. In Jezus, uw lieve Zoon. O Heere, geef een graf dat we dat meer mochten zien, meer mochten beseffen. We bidden u ook voor ons land en volk en voor alles wat er nu gebeurt in Den Haag, de nieuwe bewindspersonen. Heren, geef toch mensen met wijsheid en verstand. En niet alleen maar wijsheid, verstand van zaken, van hoe dingen geregeld moeten worden. Maar ook verstand van u. En geef hen wijsheid van u. Heren, ook zulke mensen lopen nog rond in Den Haag. En dank u daarvoor. Dat is ook moed en kracht geven. We danken u ook dat we hier vanavond mochten zijn. Op deze avond van deze zondag. En dat we de week weer in kunnen. En wilt u ook geven, op welke manier ook, dat we erachter komen dat wij de juiste man, de juiste vrouw op de juiste plaats zijn. En waar u ons wilt hebben. Heren, geef dat een zegen de komende week. We vragen het in Jezus' naam alleen. Amen. Ja, dan zullen nu uw gaven worden ingezameld. En daarmee is ons slot iets, het zesde vers van Psalm 111. kwam alle wijsheid het begin. Psalm 111, vers 6. Uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.